Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We gaan vandaag verder met de woordelijke vertaling van Surah al-Baqarah met uitleg. En we gaan vandaag starten met vers 95. Dan zal ik eerst het Arabisch voorlezen. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. En de vertaling is: zeg, indien het tehuis van het hiernamaals bij Allah alleen voor u is, met uitsluiting van andere mensen, wens dan de dood als uw waarheid. Wens dan de dood als u waarheidslievend bent. Dan nu de woordelijke vertaling. Qul wil zeggen zeg. Dat hebben we nu al meermaals gezien in de Koran. Komt heel vaak voor. Qul betekent zeg. Het is een gebiedende wijs, imperatief. In kanet betekent indien is. In betekent indien en kanet is eigenlijk het werkwoord van zijn waren. Het woord, ik heb het hier vertaald als is, maar kana, yakun, het werkwoord op zich, wordt gebruikt om een situatie weer te geven. Want voor het werkwoord is, is er in het Arabisch geen woord. En kanet, kana, yakun, kana dus mannelijk verleden tijd, yakun mannelijk tegenwoordige tijd, dat wordt gebruikt om een situatie, om een feit weer te geven. En kanat is dus het vrouwelijke vorm, vrouwelijke vervoeging. In kanat, indien is, lakum voor jullie, la betekent voor, kum betekent jullie, ad-darul akhira, het tehuis van het hiernamaals. En waarom is kanat vervoegd in het vrouwelijke? Dat is omdat het woord ad-darul akhira vrouwelijk is. Ad-dar op zich betekent huis. Het huis, al-akhira, betekent het hiernamaals. Ad-darul akhira, het huis van het hiernamaals. Indallahi, bij Allah. Inda betekent bij. Allahi betekent Allah. Khalisatan, dat wil zeggen uitsluitend. Of met uitsluiting, uitsluitend of met uitsluiting. Khalisatan betekent uitsluitend, uitsluitend of speciaal. Minduni nasi. Min duni nasi betekent zonder andere mensen. Min duni betekent zonder. Min dun betekent zonder. En naas betekent de mensen. Dus min duni nasi betekent zonder andere mensen. Fatamannawul mauta. Fa betekent dus. Tamanna betekent wensen. Tamannawu, dat is het werkwoord. En hier worden dus een groep mensen aangesproken. Dus jullie, wens jullie. Dus tamannawu, wens, al-mauta, de dood. In kuntum sadiqin, in als kuntum jullie zijn, sadiqin, waarachtig. Kul zeg, in kanat, indien is, lakum voor jullie, het darul akhiratu, het huis van het hiernamaals, indallahi, bij Allah, khalisatan, uitsluitend of alleen. Ik zet het even erbij. Alleen. Maar dan niet alleen, niet in de zin van alleen als alleen zijn, maar dan als enige. Dus jullie als enige. Min duni nasi, zonder andere mensen. Min duni, zonder. En nasi, andere mensen. Fatamanna, fatamannawu, dan, wens dan. Fa betekent dan of dus. Fatamannawu. Wens al-mauta, de dood. Wens dan de dood. In kuntum, als jullie zijn. Sadiqin, waarachtig. En dan ga ik vers 96 ook doen en dan zal ik de uitleg erbij doen. En vers 96 is... وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. De vertaling is, maar zij zullen deze nooit wensen wegens het werk van hun handen, en Allah kent de boosdoeners goed. Dan nu de woordelijke vertaling. Walen yatamannawhu. Dat kunnen we dus opdelen in wa, len en yatamannaw en hu. Dat zijn eigenlijk vier woordjes. Wa betekent en. Len is een negatie in de toekomstige tijd. Dus we hebben in het Arabisch verschillende soorten negaties. La, lam, ma, len. Dus len is een negatie in de toekomstige tijd. Dus iets wat nooit zal gebeuren. Yatamannaw, dat is het werkwoord. En dat wil zeggen, zij zullen wensen. Hoe betekent het? Of hij. Hij letterlijk betekent het hij. Maar het verwijst naar iets, dus we vertalen het als het. Dus walen en zij... walen en niet, yatamannahu, zij zullen wensen, hoe het. Dus walen yatamannahu, samengenomen, en ze zullen het nooit wensen. Abaden, ooit, of nooit. Ik heb het eigenlijk, ja, ik heb hier eigenlijk nooit... Ik laat het gewoon zo staan, dus niet te wensen. En dan abaden. Abaden betekent ooit, maar omdat len hier staat. Len, abaden, walen, dus allemaal samengenomen, wordt het gewoon vertaald al in het Nederlands als nooit. Want we zeggen in het Nederlands niet en zij zullen niet wensen ooit. En ze zullen ooit niet wensen. Wordt dus niet, dat is niet juist Nederlands. Dus ze zullen... Nooit wensen. Ze zullen het nooit wensen. Bima, wegens hetgeen, of gewoon wegens, is ook prima. Qaddamat, hebben voortgebracht. Aydihim, hun handen. Wallahu, en Allah, alimum, kent bizalimin, de boosdoeners. Dus qaddamat betekent voortbrengen. Qaddama, dat is het werkwoord op zich, is qaddama, dat betekent voortbrengen. Qaddamat is vervoegd in verleden tijd en vrouwelijk. Hebben voortgebracht, aydihim, hun handen. Aydi, dat betekent handen, him, van hen. Dus aydihim, hun handen. Wallahu. Wallahu en Allah alimum kent bi zalimin, de boosdoeners of de onrechtvaardigen. Zalimin kan ook vertaald worden als de onrechtvaardige. Okay. Dan een korte uitleg hierbij. Het zijn twee korte versen. En ik zal het nog een keer in het Nederlands lezen. Zeg, indien het tehuis van het hiernamaals bij Allah alleen voor u is, met uitsluiting van andere mensen, wens dan de dood, als u waarheidslievend bent. Maar zij zullen deze nooit wensen, wegens het werk van hun handen. En Allah kent de boosdoeners goed. De uitleg bij deze verse. In deze verse worden de Joden uitgenodigd om zich bij de moslims aan te sluiten. We kunnen denken aan een mubahila, een uitdaging. Een mubahila betekent gebedswedstrijd. En het doel van een mubahala is vragen om de dood of vernietiging van degene die liegt over zijn geloof, om zo te zien wie aan de kant van de waarheid staat. Dus eigenlijk een religieuze gebedswedstrijd. En daarmee kunnen ze dus zien wie de echte favorieten zijn van God. Want als de Joden echte favorieten van God zijn, dan zouden de moslims volgens hun claim door Allah vernietigd worden. Wat dit vers ook aantoont, en wat we ook zien bij vele religies, is dat vele religies beweren dat zij in het hiernamaals beloond zullen worden. Zonder dat ze daar eigenlijk iets voor hoeven te doen. Dus dat zij als enige in het hiernamaals beloond zullen worden. Maar een bewijs daarvan, of dat zij daadwerkelijk in het hiernamaals beloond zullen worden, is of er tekenen van die belofte zijn, of van die belofte zichtbaar zijn, in deze wereld al. En als Allah dus een gunst zou tonen aan de Joden na zo'n gebedswedstrijd, na een mubahala, dan zou dat betekenen dat zij ook in het hiernamaals zijn gunst zullen hebben. Wat was de reactie van de Joden? Zij zouden zo'n uitdaging aangaan als ze echt geloofden in hun superioriteit en rechtvaardigheid, maar dat durfden zij niet. Ze zijn zich bewust van hun eigen daden en weten dat ze niet oprecht zijn. Dus, wat zien we terug in deze verse? Dat de Koran in deze verse een praktische proef voorlegt om te zien wie aan de kant van de waarheid staat. En dat is dan via een mubahala, dus een religieuze gebedswedstrijd. En dat is dan om te zien wie de favoriet van God is. En iemand die denkt dat hij waarachtig is, wordt niet bang van zo'n wedstrijd en gaat zo'n wedstrijd meteen aan. Als mensen tenminste denken dat zij rechtvaardig zijn en aan de goede kant staan, dus aan dat zij dus goede daden verrichten en favoriet zijn van God. En doordat de Joden zo'n claim dus nooit aangaan, of aan zouden gaan, of aan zullen gaan, laat de Koran zien dat er een gebrek is aan, bij de Joden, aan gebrek aan vertrouwen in hun eigen claims. Want als zij aan de kant van de waarheid zouden zijn, dan zouden die tekenen ook in dit leven zichtbaar moeten zijn en niet pas in het hiernamaals. En het feit dat zij de uitdaging weigeren, wordt gezien als een bewijs van hun ongelijk. Dan ga ik ook vers 97 doen. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Voorzeker, u zult hen, Joden, het meest van alle mensen verlangend naar het leven vinden, zelfs meer dan de afgodendienaren. Ieder van hen wenst dat hem een leven van 1000 jaren mag worden geschonken. Doch als hem zulk een lang leven vergund, dan zou het hem tegen de straf toch niet beschermen. Allah ziet hetgeen zij doen. Wala tajidannahum. Ook dit woordje bestaat uit verschillende woorden. Maar dat ziet er zo niet uit. Maar er staat dus wala tajidannahum. Dat kunnen we opdelen in wa, la, tajidanna en hum. Dus wa betekent en, la betekent zeker. Dus niet la van niet, maar la. Dus met een fatha, met een korte klank. Tajidanna betekent vinden. Jullie zullen vinden. Hum, hen. Dus wala tajidanna hum wordt vertaald als en jullie zullen hen zeker vinden. Ahrasa annasi. Dat wil zeggen, ahrasa, dat is, hoe heet dat weer in het Nederlands? Trapsgewijs volgens mij, van groot, groter. Zoals in het Arabisch hebben we andere woorden, kabir, akbar. Zo is ook ahrasa ik ben de juiste term vergeten, maar goed, jullie snappen denk ik wel wat ik bedoel ermee. Dus ahrasa, dat is het meeste verlangen. Dus meest verlangend. En nasi vanuit de mensen. Dus vanuit de mensheid verlangen zij het meest. Ala hayati, naar het leven. Ala betekent letterlijk op, maar ahrasa ala. Dat is één geheel, dat is één werkwoord. En dat is verlangen naar. In Nederland zeggen we niet verlangen op, maar verlangen naar. Dus vandaar ala hayat wordt hier vertaald als naar het leven. Ahrasa nasi ala hayat, het meest verlangend vanuit de mensen naar het leven. Wa mina lazina, en van degene die. Wa betekent en, min betekent van, allazina, degene die, wa min allazina, en van degene die, ashraku, gelijkstellen met Allah. Ashraku is eigenlijk het werkwoord, jullie kennen het woordje shirk, dat is dus iemand gelijkstellen aan Allah. Ashraku, dat kunnen we ook gewoon vertalen als afgodendienaren. Dus mensen die iemand gelijk stellen aan Allah. Of mensen die shirk doen. Yawaddu wenst. Ahaduhum, ieder van hen. Ahadu, ieder hum van hen. Ahaduhum, ieder van hen. Lau yu'ammaru, lau Yu'ammaru betekent dat hem leven geschonken zal worden. Alfa sana, van 1000 jaar. Alfa betekent 1000, sana betekent jaar. Alfa sana, van 1000 jaar. Wa ma huwa, en het is niet, of hij is niet. Bi muzah sihi, ervoor beschermen of weghouden. Min al azabi, van de straf. En yu'ammar, dat hem zo een leven geschonken was. Wallahu, en Allah, basirum, ziet, hij ziet, bima ya'maloon, wat zij doen. Het is een beetje ingewikkeld aan het einde. Even kijken hoe ik het makkelijk kan maken. Dus wat hier op het einde eigenlijk staat, het begin is wel helder. Dan heb ik, denk ik, wat heb ik een paar keer voorgelezen. Maar even opnieuw, om het duidelijk te maken, dat zij, de Koran zegt dus, in de Koran staat, dat wij zullen, vinden, of dat wij zullen zien, dat, dat zij het meest verlangend zijn naar het leven vanuit de mensen, en meer dan degene die afgodendienaren zijn. Dus meer dan degene die iemand gelijkstellen met Allah. Yawaddu ahaduhum, ieder van hen wenst, lau yu'ammaru, dat hem een leven geschonken zou worden, alfasana, van 1000 jaar. Wa ma huwa betekent letterlijk en het is niet of en hij niet. Bi muzah sihi, ervoor beschermd worden of weghouden, min al azab, van de straf. Dus wa ma huwa bi muzah sihi min al azab, dus hij zal erdoor niet beschermd worden van de straf. En yu'ammara, zelfs als hem zo'n leven geschonken zou worden. Wallahu basirun, en Allah ziet bima ya'maloon, wat zij doen. Uitleg bij dit stukje. Er wordt in dit vers een vergelijking gemaakt tussen Joden en heidenen. In het feit hoe gehecht zij zijn aan het wereldse leven. Dus we zien dus in dit vers twee groepen. We zien Joden en heidenen. Joden, zij geloven in het hiernamaals en zij geloven in de vergelding na de dood. De heidenen, zij ontkennen het leven na de dood. Dus het gevolg ervan, als men gelooft in het leven van de dood, dan is daar het gevolg van dat men een straf vreest. En dat als men slechte daden begaat, dat men schuldgevoelens erover heeft. En bij de heidenen was dat dus niet het geval. Zij hadden geen angst voor de straf en zij leefden zonder zorg voor morele consequenties. Dus zij maakten zich geen zorgen om consequenties in het hiernamaals. En dat maakte dat de Joden, omdat zij zo bang waren voor het leven in het hiernamaals, voor de straf die zij zouden krijgen in het hiernamaals, dat zij zeer sterk gehecht raakten aan het leven. Dat kwam uit angst voor wat er na de dood zou komen. En de heidenen, zegt de Koran, die zijn minder gehecht dan de Joden, ondanks hun liefde voor de wereldse genoegen. Dus de afgodendienaren, de mensen die andere die gelijkstellen met Allah, die andere zaken gelijkstellen met Allah, zijn minder gehecht aan het leven. Ondanks dat zij de wereldse zaken heel lief hebben, zijn ze minder gehecht omdat zij geen straf vrezen na de dood, omdat ze niet bang zijn voor de consequenties. En de Joden, ondanks dat zij wel in God geloven en in het hiernamaals, zijn zij toch sterker gehecht aan het wereldse leven. En dat komt uit angst voor het leven na de dood, de morele consequenties na de dood. Dus het besef van de Joden dat zij fouten begaan in het huidige leven, maakte dat zij zich krampachtig hechten aan het huidige leven, omdat ze de dood vreesden. En de afgodendienaren, omdat zij niet geloofden in het leven na de dood, waren zij minder bang om te sterven. Dus de belangrijke conclusie bij dit vers is dat. Dat de ironie zit hierin, in het feit dat iemand die gelooft in het hiernamaals eigenlijk minder gehecht zou moeten zijn aan deze wereld. Want een gelovige zou moeten verlangen naar het leven en na de dood en niet bang zijn voor de dood. Maar in het geval van de Joden leidde het tot angst voor de dood, omdat zij angst hadden voor de straf na de dood. Omdat zij wisten dat zij fouten begingen, maakte het dat zij bang waren van het leven na de dood. En dat zij juist meer gehecht waren aan het wereldse leven. Dus dat is de conclusie van dit vers. Dus een vergelijking tussen de situatie van de Joden in die tijd, in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam, worden zij vergeleken met de afgodendienaren om te laten zien, om een beeld te schetsen dat zij banger zijn, dat zij meer angst hebben voor het leven na de dood, omdat zij verlangen naar een eeuwig leven, omdat zij niet willen, hun straf niet willen ondergaan, omdat zij op de hoogte zijn van hun misstappen. En afgodendienaren, hoewel zij niet geloven, hebben zij geen angst van de dood, omdat zij geloven dat er niets zal zijn na de dood. Dus dat is eigenlijk de conclusie van het vers. En dan zijn we op tijd klaar en ga ik nu stoppen met de les, want zometeen start een andere vergadering op Zoom. Jazakallah voor jullie aanwezigheid en dan gaan we inshallah de volgende les weer verder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.